We vinden het heel erg. En de mensen hier in huis vinden het heel erg. Het is een onvervangbaar werk wat vermoord is.
Het is een nachtmerrie die zich herhaalt, want in 1986 werd ook al een doek van Newman ernstig beschadigd. De man die Hoos Afraid in der tijd toetakelde, is hoogstwaarschijnlijk degene die ook vanochtend toesloeg.
Het wordt bijna een trauma. Ik bedoel, dit is, je weet ook niet meer wat je, en wat je daar tegen moet doen, want het is, er is niks tegen te beginnen. Iemand die met een mes ergens zoekt of een wapen, is niets tegen te doen.
Ik vond dus dat eerste doek wat ik stuk gesneden heb, Hoos Afraid. Dat stuk in het doek was het meesterwerk.
En dat is allemaal door zo'n vandaal, door zo'n ploert, is dat in één klap behoorlijk vernietigd.
Ik weet nu wat de nieuwe kunstwerken moeten zijn voor de toekomst. En dat is kapotte abstractie. En kapot realisme.
Ik denk dat je dat ook wel hard kunt maken. Want hij wint er geen doekjes om.
Ja, alleen. Ik vind, als je die pamfletten leest, vind ik hem echt ontoerekeningsvatbaar.
Ja.
Ik denk, nou, die is echt best wel kwijt.
Ja.
Dus om dan daarop in te zetten. Ja, ik vond het gewoon toch. Het rare is dat, en dat kan ik je ook wel laten zien zo, is dat hij dus later bij het Stedelijk zijn eigen werk is gaan aanbieden.
Oké, want dus, maar ja, dat geeft dus wel aan dat het niet een moment van verstandsverbijstering was. Er zijn twee incidenten geweest.
Ja.
En daarna een navolging van kunstwerken die daaruit voort zijn gekomen nog weer.
Ja, nou, dat is wel. Ik denk niet verstandsverbijstering als in een moment, maar wel een waan waar die echt in zat.
Ja.
Want jij hebt die pamfletten ook wel gezien.
Ja.
En
daar lustte de onder geen
brood
van.
Dat is iets verschrikkelijks.
Welkom bij de Destructie als Discours podcast. De kunstgeschiedenis ligt bedolven onder voorbeelden van kunstenaars die bewust het werk van andere kunstenaars beschadigen en toe-eigenen. In deze podcastserie behandel ik in elke aflevering één kunstwerk en probeer ik grip te krijgen op het fenomeen en de overwegingen die eraan ten grondslag liggen.
En wederom, hè, ik pingpong dus zelf ook heel erg heen en weer hierover. Waar ik me dus heel erg aan stoor in veel artikelen die erover geschreven werden, is dat het eigenlijk in één zin wordt afgedaan, de man is gestoord.
Ja.
En dat daar de kous mee af is. Alsof dat een argument aan zich zou zijn, die afdoende is, om de hele discussie te sluiten. En dat vind ik.
Ja, dat hij zich disqualificeert omdat hij gestoord is. Terwijl ja. Bepaalde gestoordheid kan je ook opnieuw laten kijken naar dingen.
Ja.
Ja, dat klopt.
In een mailwisseling met Jim Lamoureux, die journalistiek onderzoek heeft gedaan naar de restauratie, stelt hij dat hij er geen twijfel over heeft dat Van Bladeren gestoord is. In vrijwel alles wat ik lees, wordt de daad afgedaan als de daad van een waanzinnige gek. En ook de deskundigen laten er bij de rechtszaak geen misverstand over bestaan. Van Bladeren leidt aan schizofrenie en is paranoïde. En de door Van Bladeren geschreven brieven en pamfletten uit het archief van Barbara bevestigen dit beeld.
Spanningsgeleider ter compensatie van de dominante positie die abstracte kunst na de oorlog in het hoofdcircuit ingenomen heeft. Dit om ergere consequenties te voorkomen.
Tja.
Nou, het is toch wel vrij crazy, hoor.
Ja.
Esthetische normen voor beschadiging en drager kunnen facultatief gehanteerd worden. Ja, ik snap het eigenlijk toch niet wat er staat.
Nee.
Ik vind hier nog een brief van Bladeren aan die Bud Oostrom, waar dat boekje van is. Huh?
Zoals genoemd in de vorige aflevering, probeer ik in gesprek met beeldend kunstenaar Barbara Visser een beeld te krijgen van de artistieke overwegingen en mentale toestand van Gerard-Jan van Bladeren. Hierbij heb ik geprobeerd alle relevante stukken te lezen en heb ik gebruik kunnen maken van het archief van Barbara, dat veel nog niet eerder gepubliceerde teksten bevat. Ik citeer uit een openhartige brief waarin Van Bladeren reageert op een contactverzoek van beeldend kunstenaar Bud Oostrum. Beste Bud, ik wist toen nog helemaal niet wat een psychose was. En ook wist ik toen niet dat ik schizofreen ben. Maar in dat jaar ben ik psychiaters gaan bezoeken tot de dag van vandaag. Tussen 1993 en 2003 ben ik 6 keer psychotisch geweest, soms wel een half jaar lang. Het is extreem moeilijk om erover te praten. Want als ik me er te intensief mee bezighoud en ik drink te veel, krijg ik vervelende vibraties en schokken in mijn achterhoofd en nek. Ik loop dus alweer 20 jaar bij psychiaters en ben nu 10 jaar psychosevrij. Er zijn tegenwoordig goede medicijnen, maar ik moet wel vechten tegen de drank, met wisselend succes. Je wil dieper op de zaak ingaan samen met mij, maar dat is helaas onmogelijk. Want de kans is dan reëel aanwezig dat ik volledig uit evenwicht raak en psychotisch, angstig en depressief word. In de teksten die ik heb kunnen lezen, pendelt Van Bladeren heen en weer tussen grootsheidswaanzin en een minderwaardigheidscomplex. Tussen paranoïde en antisemitisch. En daarna weer grappig, beheerst, ontwapenend lief. Zijn opvattingen, handschrift, persoonlijkheid lijken stelselmatig te veranderen. Laat ik zijn kunstenaarschap als voorbeeld nemen. Waar hij zichzelf eerst nog in een open brief een kunstenaar noemt, of zelfs een kunstvergrenzer, schrijft hij later in een brief waar hij werk aanbiedt aan het Stedelijk Museum: nee, ik ben geen kunstenaar, maar ik maak de doeken wel zelf, op bestelling. Ik heb er nog maar eentje gemaakt en die heeft een tijdje in een café op het Leidseplein gehangen. Maar op 21 maart van dit jaar heb ik hem in de museumvijver gegooid. Een symbolische daad, ja.
Jij hebt hem gesproken.
Ja.
Zei hij nou dat hij spijt had? Ik weet het zelf even niet meer.
Niet met zoveel woorden, maar hij had wel spijt van dat hij iets veroorzaakt had waar hij zelf zoveel last van had.
Ja,
Die hele hoos die daarna kwam.
Ik loop met een rollator. Ik ben echt oud geworden, hoor. Ik kan niet meer lekker naar het casino gaan als ik zin heb. Dat vind ik heel vervelend.
Ja. En schilder je nog?
Nee, helemaal niet meer.
Nee?
Ik ben gestopt. In 2003. Ik had zoveel vernederingen moeten ondergaan dat ik gestopt ben. 17 jaar vernederingen en angst en psychoses en depressies.
Oké. Nou, hier zitten allerlei publicaties in. Nou, allemaal laboratorium, dit en dat. Limberen. Ja, dit is echt een soort, hoe zou je het noemen? Een soort
manifest?
Ja, manifest, ja.
Huh. Wat verrassend beknopt voor zijn...
Ja, en ook, ik bedoel, of je het ermee eens bent of niet,
ja.
Er staan wel gewoon rationele...
Een gevoel dat in conflict komt met de realiteit.
Nou.
Ja.
Tussen God en de goot dus. Waar Van Bladeren het ene moment nog in zak en as is, benoemt hij zich op een ander moment de hoofdengel van de Messias. Hier citeer ik uit een vrij ontluisterend pamflet dat Van Bladeren bij zijn tweede vernieling in het Stedelijk Museum heeft verspreid. Ik ben de grootste kunstenaar ter wereld. De hoofdengel van de Messias. Ik was een huurling van de Messias. 11 jaar geleden hebben jullie Joden de Messias de genadeklap gegeven door de restauratie van Who's Afraid of Red, Yellow and Blue. Dat kapotte doek was een meesterwerk. dit soort grootsheidswaanzin kom je vaker tegen in de kunstvandalisme. Denk aan het Messias-complex van Laszlo Toth, die volhield dat hij Christus was nadat hij de Pieta van Michelangelo kapot sloeg. Of Wilhelminus Adrianus, die beweerde dat Jezus hem de nachtwacht van Rembrandt had laten aanvallen. Ik ga verder met dit citaat. Realisme is precies wat de Messias voor ogen had. Maar de Messias had kanker gekregen van een teveel aan abstracte kunst. In vorige levens heb ik van alles gedaan en ondergaan. Slagvelden, bloed, stront, anale seks met lijken, het uitroeien van weerloze andersdenkenden. Ik heb onbeperkte macht. Macht om te doden en macht om te genezen. Voor alles wat ik gedaan heb in vorige levens ben ik gestraft. Met armoede, een te klein slurfje, impotentie, arbeidsongeschiktheid, vermoeidheid en vreselijke pijnen in mijn hart en omgeving. Maar vergis je niet. Ook al loop ik te slingeren over de straat, een hele horde engelen beschermen mij. In een brief die hij naar Barbara Visser heeft gestuurd in reactie op haar verzoek tot een gesprek, spreekt hij ook over het beëindigen van zijn kunstenaarschap. Ik citeer. Na mijn gevangenisstraf ging het niet goed met me. En dacht ik dat Joden, sociaaldemocraten en abstracte kunstliefhebbers een bondje tegen mij hadden gesmeed. Ik voelde me miskend, werd paranoia, kreeg een heel druk en gespannen gevoel in mijn hoofd en durfde de straat bijna niet meer op. In december 2003 hing ik 2 schilderijen in een galerie. 1 gaf ik aan mijn moeder. 1 schilderij verkocht ik aan een politieagent in Amstelveen voor iets van 25 gulden. De 5e vernietigde ik. En dat jaar besloot ik te stoppen met het kunstenaarschap. En als we dan toch bezig zijn met een psychologische analyse, dan is er nog het Stendhal-syndroom. Een term dat in de psychiatrie wordt gebruikt om een geestelijke roes te omschrijven, een bevangenheid opgewekt door kunst. De lichamelijke verschijnselen zijn volgens Wikipedia een versnelde hartslag, duizeligheid, verwarring en flauwvallen. In ernstige gevallen treden soms zelfs vormen van manie, hallucinaties of andere psychotische verschijnselen op. Toch zal hier, vermoed ik bij Van Bladeren, geen sprake van zijn. Naar eigen zeggen was hij namelijk helemaal niet onder de indruk van het werk. Hij zag het specifiek als een bedreiging voor de door hem zo geliefde realistische schilderkunst. Vanuit zijn perspectief was zijn daad een uiting van liefde en was juist het werk van Newman een teken van agressie.
We gebruiken nu allebei ook de argumentatie zo van ja, misschien is het een psychose of in ieder geval gestoord. Maar dat zijn toch ook staten van zijn die bij heel veel andere kunstenaars juist worden bewonderd. Of die een Van Gogh misschien toch
geromantiseerd.
Ja. Ook die slachtofferrol wordt heel vaak geromantiseerd. Je zou kunnen zeggen dat blijkbaar is er een spectrum waarin wij bereid zijn dit soort extravagance te accepteren. Ja. En is Van Bladeren daarin net buiten dat spectrum gevallen. Zijn we dus niet bereid om te denken van ja, nee, wij vinden het interessant dat kunstenaars misschien door hun geestelijke gemoedstoestand in staat zijn om observaties te doen of uitingen te doen die niet gebruikelijk zijn. Maar dit is te ongebruikelijk.
Nee, dat fascineert me ook wel hoor, want inderdaad, het is allemaal. Iedereen vindt dat heel leuk als kunstenaars gek zijn, maar ze moeten ook wel normaal blijven doen.
Gooi schizofrenie, een psychose, een messiascomplex in een blender en je weet natuurlijk bij God niet wat er gaat gebeuren. Maar toch vind ik ook dat hiermee de daad van Van Bladeren iets te makkelijk wordt weggezet. Verlangen wij niet ook in onze maatschappij dat kunstenaars onaangepast gedrag vertonen, gek zijn? We willen dat kunstenaars kaders verschuiven, verplaatsen, veranderen of vernietigen, maar niet te veel. In de brieven en pamfletten die ik uit het archief van Barbara heb kunnen verkrijgen, omschrijft Van Bladeren zichzelf als een kunstenaar, als een kunstvergrenzer, een kunsttheorist en een kunsthistoricus met een mes. Laten we als gedachtexperiment Van Bladeren het voordeel van de twijfel geven en zijn daden beschouwen vanuit een kunsthistorische context. Zoals al besproken in andere afleveringen staan deze artistieke, vandalistische acties natuurlijk niet op zichzelf. Maar passen ze in een vrij merkwaardige traditie. Ik moet daarbij denken aan een legendarische Dada-tentoonstelling in de galerie Dada in Zürich. Waar je als toeschouwer naast je toegangskaartje ook een hamer in je handen kreeg. De expositie was pas voorbij wanneer alle werken tot puin waren geslagen. En dat moet nogal tot de verbeelding hebben gesproken. Marcel Duchamp heeft daarna nog de mogelijkheid geopperd om van een Rembrandt een strijkplank te maken. En Jean Tanguy was zo in vervoering van het idee een handgranaat naar de Mona Lisa te gooien, dat hij het heeft uitgewerkt tot een gedetailleerd, maar onuitgevoerd plan. Ik zie Van Bladeren ernaar kijken en denken, stelletje bluffkonten.
Nou, het oude krantenknipsels. Dit was natuurlijk het vierjaar.
Ja.
Ik vermoed dat ik nu zelf als toeschouwer allerlei betekenislagen aan het toevoegen ben aan de acties van Van Bladeren. Want in niks wat ik tegenkom over de kunstenaar zie ik namelijk enige kennis over deze andere kunstvergrenzers. Volgens de Haagse Post was hij niet eens bekend met het werk van Newman.
Van B is 31 jaar, werkeloos, bezit geen stuiver.
Hm.
Hij zou geschrokken zijn geweest toen hij las dat het doek 5 miljoen waard is.
Hm.
Hij wist überhaupt niets van schilderij, niet eens dat het van Newman was. Nou, zie je.
Zou het?
Hij wist alleen dat hij zich er vreselijk aan stoorde.
Huh?
En dat de Newman daar 2 jaar aan gewerkt had.
Ja.
Ook heel raar dat iemand zich niet in het werk van anderen verdiept. Dus ook want, eigenlijk niet weet waar hij... Ja. Überhaupt over...
Ja.
In een brief naar Barbara geeft hij dit vrijwel toe. Dat hij de titel van het werk niet eens kende. En dat hij het schilderij bij gebrek aan kennis maar dat rode kreng noemde. Hoe dan ook, de conceptuele kunstenaars zijn in ieder geval duidelijk niet zijn geestverwanten. Het is vreemd genoeg juist het type kunst waar hij zich op dat moment tegen verzet. En een grote afkeer tegen heeft. Naar eigen zeggen was hij vooral bezeten door Karel Willink. En was de door hem geschreven essay, De schilderkunst in een kritieke stadium uit 1981, een directe aanleiding voor de vernieling. In het essay uit Willink kritiek op de, wat hij noemt, speculatief gewaardeerde kunstenaars als Kandinsky, Brak, Mondriaan en Klee. En schrijft hij, ik parafraseer, wat men de bevrijding en het nieuwe begin noemt, durf ik de ontbinding te noemen. In een brief dat Van Bladeren na zijn gevangenisstraf heeft verspreid, schrijft hij, ik vind dat het tij moet keren. Realistische, maar ook surrealistische kunst moet een volwaardige plaats krijgen naast abstracte werken. Ik heb heel wat over me heen gehad afgelopen jaar. Het schilderij heeft me dag en nacht achtervolgd. Ze noemen me gestoord. Een kunstracist. Als ik dat aan mijn moeder vertel, moet ze lachen. Maar het is een ander lachje dan normaal. Ik zou het nu nooit meer doen, alhoewel ik er geen spijt van heb. Het was een afrekening. Van Bladeren vervolgt. De experts zijn het er trouwens over eens dat dit specifieke doek een optimale vernielbaarheidsfactor in zich verborgen hield. Kleurpsychologen hebben aangetoond dat de kleur rood mensen in beweging zet.
Maar ja, het rare is dat hij dus later bij het stedelijk zijn eigen werk is gaan aanbieden.
Ja.
En dat waren dus inderdaad per vierkante meter.
Ja.
Nou, dat vind ik conceptueel wel best wel interessant.
Ja.
In primaire kleuren,
ja,
met Sneders erin.
Ja.
In een brief die hij bij het Stedelijk Museum in de bus heeft gedaan, biedt Van Bladeren doodleuk zijn eigen schilderkunst aan. Ik citeer. Ondanks de recente opleving van figuratieve kunst eist het systeem dat het tijdsbeeld verdwijnt. En dit heeft mij geïnspireerd nog enkele variaties op Who's Afraid te maken. Uiteraard voorzien van het eigentijdse antwoord op deze vraag. Het zijn abstracte schilderijen waar ik zelf enkele diagonale snedes in heb aangebracht, want ik maak nu mijn eigen werkstuk, want ik heb geen zin om steeds in het spinhuis te zitten. De prijs is €320 per vierkante meter en het Stedelijk Museum heeft eerste koop. Van Bladeren sluit de brief af met de volgende woorden: onbeschadigde doeken worden niet geleverd.
Het is gewoon heel treurig, hè?
Ja. Poging tot herbezieling van de kunst, ook van Bladeren. Dit zijn ook foto's van zijn werk.
Ah.
Hier is de kunstvergrenzer weer. Hij noemde zijn daad ook kunstvergrenzing.
Ja.
Hier een brief van Amsterdam Kiever. Maar hier schrijft hij dus wel best netjes.
Ja.
Terwijl die pamfletten... Oh ja, dit is ook een voorjaar 87. Dus dit is helemaal niet zo lang daarna.
Wat sneu, hè? Dus hij heeft dus ook klaarblijkelijk gewoon niet... Hij heeft na de hand zich nog steeds niet gehoord gevoeld. Heeft dan elke keer nog weer een poging gedaan om nog weer een vervolg aan te geven. En die natuurlijk niet, daar is natuurlijk geen antwoord op gegeven.
Nee. Nou, hier weer een briefje. De heer Van Bladeren belde. Hij voelt de behoefte een gesprek met je te hebben.
Goh, echt met een vierkante meter prijs.
En hier het werk.
Nou.
Of nee, een soort...
Een houtdruk.
Een houtdruk, ja. Die. Hommage aan Willink Newman.
Ja.
Afdoende te beschrijven met de termen realisme in conflict met abstractie. Ik maak nu mijn eigen werkstuk, want ik heb geen zin om steeds in het spinhuis te zitten. Eerst maak ik een abstract schilderij, dan kijk ik in de krant of er iemand in conflict raakt met een ideologie. Daar hoef je niet lang naar te zoeken. Vervolgens vlieg ik met mijn Stanley mes in het doek. Dan is het af. Je weet niet wat je ziet. Het kapotte doek dat in haar eenvoud alles verbeeldt wat leuk, onbegrepen, onverwacht of beangstigend is. Verder nog nergens te koop. Ik zal even kijken of ik die brief aan mij van hem over film kan vinden. Hier, dit heeft hij me gestuurd en dit. Kijk, dit is die met ezeltjes.
Nah.
Knaf, knaf en smik, smik. Hoe vind je dat nou? Hier heeft hij eigenlijk al zijn pamfletten gestuurd. Kijk nou, hoe schattig.
Nah.
Ach. Die documentaire over Who's Afraid viel tegen. Je hebt er niet veel van gemaakt. Je bent zo stom als een ezel en je bent nota bene in het bezit van al mijn pamfletten. Maar je denkt natuurlijk dat ik gek ben. Ook heb je onze telefoongesprekken opgenomen en gedeeltelijk laten horen op tv. Dat was niet lief van je.
Ach.
Een jodenstreek. Ben je soms joods? De paar mensen die ik gesproken heb over documentaire vonden het maar saai en slaapverwekkend. Ik werd er zo down van dat ik 100 dagen opgenomen moest worden en haast niet meer kon lopen. Ik was bijna de pijp uit, stomkring. Nou goed, toch fijne feestdagen en een productief 2019. Gert van Bladeren. PS, ik heb in de kliniek een nieuw medicijn gekregen. Het voert me terug naar mijn kinderjaren toen ik nog gelukkig was. Maar ik bel je niet meer, je schrijft maar. Ik ben, zoals je weet... namelijk nogal bang uitgevallen en ik vertrouw je niet.
Nee.
In de kranten krijgt Van Bladeren verrassend veel bijval. In open brieven schrijft men van de quasi-religieuze aanbidding van abstracte schilderkunst. Eén brievenschrijver in de Volkskrant roept op om de zogenaamde vandaal tussen haakjes directeur van het Stedelijk Museum te maken. En een ander stelt de vraag, wie is hier eigenlijk gek? De vandaal of degene die bereid is $1 miljoen te betalen voor zo'n schilderij? Volgens filosofieprofessor Paul Cliteur is de waarde van de werken door de beschadiging juist gestegen. Hij schrijft, voor de bewerking was het een tikkie saai. Een groot blauw oppervlak met een verticale witte en lichtblauwe streep. In Cathedra, zoals nu afgebeeld in de krant, zit heel wat meer spanning. Onwillekeurig wordt de fantasie geprikkeld. Wat zou eruit komen? Wat ligt er achter dat monochrome blauwe vlak? Ook de verticale witte lijn is op verrassende wijze onderbroken geraakt door de bewerking van de iconoclast G.J. van B. En daar heeft Cliteur misschien wel een punt. Hoe verschillend Newman en Van Baader ook zijn, je kunt ze beide iconoclast noemen. Beide kunstenaars zijn op hun eigen manier ideologisch gedreven in een verzet tegen een vastgeroest denkbeeld. Over de manier waarop verschillen de heren vermoedelijk wel van mening. Maar wat je ook van deze acties vindt, de klap levert een versplintering op. En daarmee een kaleidoscoop aan mogelijke nieuwe perspectieven. Je kunt dus wel de vraag stellen, wie heeft hier verantwoording af te leggen? Degene die de emotionele reactie ervaart en erop reageert, of degene die de emotionele reactie heeft opgeroepen en uitgelokt? Een kunstwerk dat de toeschouwer onbewogen laat, is niet geslaagd. Maar op welke manier mag de toeschouwer dan wel of niet bewegen? En wie schrijft de spelregels voor dit rollenspel? Filosoof Jacques Rancière stelt in De geëmancipeerde toeschouwer dat kunst gaat om het activeren van gedachten en mogelijk daaropvolgende daden. En constateert dat de rolverdeling tussen diegene die kijken en degene die handelen aan het vervagen is. Hoogleraar cultuur en cognitie Barend van Heusden stelt in 2019: het kunstwerk, het ding, heeft plaatsgemaakt voor kunst als werk. Voor een activiteit. Niet het werk is kunst, maar kunst is werk.
Hij maakt wel degelijk iets nieuws, vind ik. Ja. Als hij kunstenaar is en hij zegt, nou, dit werk is fantastisch, dit is wat ik wil maken. Oké, en ik vind zelfs dat je ook werk van anderen mag gebruiken.
Ja.
Maar wat hij ook doet, is een werk wegmaken.
Ja.
Dus hij laat ook een werk verdwijnen.
Ja.
En daarvan vraag ik me af of dat nou zo'n goed idee is.
Wat moeten we er nou allemaal van vinden? Bij het zoeken naar een eigen positie over dit hele gebeuren voel ik heel veel verwantschap met de bekende curator Jan Hoed. Die in een interview ook wordt gevraagd naar vandalisme waar hij als directeur mee te maken heeft gehad. Hij reageert, het fascineert me. Al zou ik het zelf nooit durven. Ik voel een immense pijn als er zoiets gebeurt, ook voor degene die het gedaan heeft. Vervolgens vraagt de interviewer, heeft u medelijden met de dader? Zegt Hoed, ja, een diep mededogen.
Een criterium wat ik gek genoeg ook wel hanteer, is of het oprecht is.
Mm-hmm.
Of dat er eigenlijk iets anders onder zit, waar dit een soort rare uiting van is. En dat er allemaal taal omheen wordt gesponnen alsof het dit of dat is.
Ja.
Terwijl iemand eigenlijk met iets anders zit.
Ja. Misschien zit dat hem ook wel zijn groei in de weg. Dus dat hij ook conceptueel dus niet een vervolgstap of in staat is om een vervolgstap te zetten. Omdat hij niet het reflectievermogen bezit om een balans op te maken van oké, dit is interessant aan mijn daad, dat is niet interessant aan mijn daad. Er zit inderdaad, er zit ook een zeker narcisme in die het hem niet mogelijk maakt om betekenisvol tot een vervolgstap te komen.
Nou ja, en het mag dan een cliché zijn tegenwoordig om het altijd maar over proces te hebben.
Ja.
Maar hij lijkt echt geen proces door te maken. Bij hem lijkt het echt hij is alleen maar bezig met het eindpunt.
Ja.
En
het aanzien wat daaruit voort zou kunnen komen.
Want hij wil gehoord worden, hij wil gezien worden. Hij wil zijn werk tonen. Niemand is geïnteresseerd. Op dat niveau, het stedelijk wil het niet hangen.
Want als je wezenlijk geïnteresseerd bent in figuratieve kunst, dan kan je dat gewoon gaan maken.
Ja.
En die ergernis over Newman, dat is iets anders. Kijk, je kan van dat werk met die snede erin zeggen, nou, het is toch wel geslaagd op een bepaalde manier. Het lijkt ook op een Fontana, die natuurlijk dat tot zijn handschrift heeft gemaakt. Maar bij Fontana is het een proces van dat onderzoeken misschien wel. Mm-hmm. En bedenken van wat betekent het als ik dat doe. Terwijl die misschien wat impulsiever aandoende daad van woede... minder overwegingen lijkt te hebben.
Je kunt natuurlijk meerdere criteria gebruiken om te beoordelen of de artistieke daad van Van Bladeren waardevol is. Maar in dit geval is het vooral interessant om de daad te beschouwen op basis van zijn eigen criteria. Van Bladeren zegt zich te verzetten tegen moderne en conceptuele kunst. Maar de beschadigingen zijn verrassend conceptueel voor iemand die een tamelijk traditionele kunstopvatting heeft. Ik begrijp daarom de daad wel vanuit woede, waanzin of frustratie, maar ik begrijp het niet op basis van zijn eigen inhoudelijke criteria. En daarom riekt zijn positie naar opportunisme en effectbejag.
Eigenlijk het belangrijkste wat een kunstenaar kan doen, is twijfel.
Ja.
En hij twijfelt niet.
Ja.
Die pamfletten is gewoon, het is zo en die is kut en die is die moet weg en die moet dood en dit is hoe het moet en de stand van de zon in de Rijn, daar gaan we ook mee aan de slag.
Ja.
Dus het gaat nooit over een vraag van wie ben ik, hoe sta ik erin in de wereld, wat is die kunst, wat probeert die kunst. Dus het is helemaal gespeend van iedere twijfel aan zijn eigen positie of zo. Ja, narcistisch is misschien wel...
Hoe gevarieerd zijn teksten en toelichtingen ook zijn, het is doordrenkt met stelligheid. En er is maar weinig ruimte voor empathie en nieuwsgierigheid. En vooral dat laatste is toch een vrij essentieel ingrediënt voor een ieder die in een creatief proces vorderingen wil maken. Van Bladeren bestreed platweg zijn angsten en zag de schilderijen van Newman als een bedreiging. De artistieke verklaring die hij er vervolgens aan geeft, vind ik vrij dun. Ik lees in zijn teksten vooral ergernis, woede, walging, pijn en angst. Een beangstigende hoeveelheid angst. In een essay door psychiater A.W. Zadelhoff, die ook een poging doet de daad van Van Bladeren te duiden, wordt angst geduid aan de hand van een omschrijving door filosoof Kierkegaard. Ik citeer: angst is een duizeling voor de eigen vrijheid. Ieder ogenblik is een nieuw heden waarin de overgang wordt voltrokken van oneindige mogelijkheid naar beperkte realisering. En angst is het besef van deze vrijheid. Bij een schilderij waar geen opgelegde betekenis is, wordt de toeschouwer geconfronteerd met het feit dat hij of zij zelf aan de slag moet. Maar Van Bladeren weet zich hier geen raad mee en wordt radeloos. Naar Barbara Visser schrijft hij: het was een soort woede die ik nog niet eerder had gevoeld. Er werkten krachten die niet meer controleerbaar waren. Je zou kunnen zeggen dat door het snijden Van Bladeren een poging doet zijn eigen angst en frustratie op te heffen. In de psychiatrie spreekt men dan ook wel van een agressieve daad als een copingmechanisme en alsof de duivel ermee speelt, het Engelse woord coping is afgeleid van het Franse woord couper, dat snijden betekent.
Dus dat is zijn, ja, zijn, jij zegt het is angst. Ja, het is angst en een soort eenzaamheid, denk ik.
Ja. Ja, angst voor eenzaamheid misschien wel. Angst voor uitsluiting.
Ja.
Ik denk, we moeten ook natuurlijk oppassen dat we het niet helemaal terugbrengen naar dat het om één ding speelt. Maar ik denk dat dit wel een heel erg wezenlijke beweegreden is.
Ja.
Dit was aflevering 7 van de Destructie als Discours podcast. Ben je nieuwsgierig geraakt naar de schilderijen van Van Bladeren? Op Instagram zal ik de foto's van de schilderijen die Van Bladeren aan het Stedelijk heeft willen verkopen plaatsen met de hashtag Destructie als Discours. Ben je nieuwsgierig naar meer voorbeelden van artistiek vandalisme? Vergeet dan niet te abonneren. De Destructie als Discours podcast is gratis te beluisteren op zowel Spotify als Apple Podcast. Delen, recensies en sterretjes worden erg gewaardeerd.